Dit is een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.
Ik heb weer een stelling voor jullie. Cremeren. Doodleuk of zwijgen als het graf? Lara.
Doodleuk.
Dian.
Ja, twijfel ook weer bij deze.
Michael.
Doodleuk.
Zwijgen als het graf.
Zegt Robin.
Ja.
Oké, doodleuk voor mij.
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?
Doodgaan doen we allemaal, dat is zeker. Maar weet jij wat je wil als de dag daar is? Kies je voor begraven of cremeren? Wie het leven groots of wordt het een intiem afscheid? Wil je wel of geen sprekers? En hoe zit het met vervoer, bloemen en de muziek? Praat jij doodleuk over de dood? Je kan doodleuk praten, zeker wanneer je denkt nog lang niet dood te gaan. Je hebt immers nog een heel leven voor je. Maar wat als de dood rauw op je dak valt? Je luistert naar Doodleuk, de podcast met een rauw randje. Met Bas, uitvaartbegeleider. Met Lara, de buurvrouw. Met Robin, vriend van de familie. Dian, de BFF. En ik ben Michael, de man van. En samen praten we doodleuk over de dood. Samen met Bas. Doodleuk. Samen met Bas.
Bas, ja. Jij zei doodleuk.
Mm-hmm.
Vertel eens.
Nou, ik wil daar zeker over praten. Ik heb vorige aflevering gezegd, ik kies voor begraven, natuurbegraven. Dat zal ik nog steeds doen, maar ik ben wel. Ik vind cremeren ook. Ik twijfel nog altijd eigenlijk wel. Terwijl ik wel zo voor begraven. Nou, wat een ingewikkeld verhaal.
Ja,
wat
vind je nou leuk?
Ik heb al twijfel in wat je vertelt.
Ja. Nee, ik kies zeker voor begraven, maar ik heb wel mijn twijfels gehad. Maar ik kies voor begraven, maar ik wil er zeker ook over praten. En ik vind het wel heel interessant. En ik snap ook echt mensen die dat wel doen.
Wat bedoel je?
Ja, precies.
Nou, ik snap dat mensen die keus maken om voor een crematie te gaan. Okay.
Maar zou je echt willen praten over hoe je in de oven gaat en dat soort dingen? Want daar twijfel ik gewoon over. Voor mij heeft het gevoel van, dat hebben we in de vorige podcast ook besproken, het begraven, dat je een plekje hebt om naartoe te gaan. En met cremeren heb ik er nog wel best wel iets twijfels over.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel heel veel mogelijkheden ook. Hè? Je kan natuurlijk een urn meenemen naar huis, dat je gewoon thuis bent. Je kan eens begraven. Je hebt een urnenmuur.
Weet je wat ik nu te binnen schiet? Waarom cremeren? Dat snap ik wel. Uiteindelijk wat er overblijft, dat vind ik mooi. En ook dat je dat thuis kan bewaren. Het beeld wat ik voor me zie.
Sorry, mooi en thuis bewaren?
Ja?
Ja, want je zou echt zo'n urn thuis ook in de vensterbank zetten.
Nou, niet in de vensterbank, maar ik zou wel iemand thuis willen hebben.
Op de wc?
Nou, weet ik veel waar, maar.
Ja, een sieraden of zo.
Nou, ja. Maar in ieder geval dat die persoon thuis is. Dat, dat kan ik me. Dat vind ik wel.
En mensen. Ik ken iemand die de as zeg maar in een tatoeage heeft laten verwerken en dat zeg maar op zijn kuit heeft laten tatoeëren.
Ja.
Volgens mij Hazes Junior heeft dat gedaan.
Dat was iemand zijn vader die overleden is en die dat heeft in zijn kuit heeft laten tatoeëren. Vind ik wel een mooi gebaar of zo, maar.
Ja. Nou ja, je kunt er heel veel natuurlijk mee. Ik zou het ook wel mooi vinden als ik mijn dierbare gewoon thuis heb staan. Mm-hmm. Ja. En dat hoeft niet in zo'n standaard urn wat iedereen denkt hoe dat eruit ziet. Je hebt er heel veel mogelijkheden.
Ja, maar zou je dan bijvoorbeeld. Maar wat doe je dan? Dan zet je die urn gewoon neer of ga je dat dan ook nog een keer uitstrooien?
Dat kan ook. Sommige mensen gaan ook uitstrooien op favoriete plekjes. Ik had laatst een uitvaart. Die man was overleden en de crematie was. En zijn zoon ging toevallig 4 dagen later naar Bali toe. En die man die kwam ook uit dat gebied. Of die vond het een hele fijne plek. Dus toen hebben we het voor elkaar gekregen. Want eigenlijk mag dat niet. Om die as mee te geven. Een deel van die as. En dat is uitgestrooid.
In het vliegtuig bedoel je?
Nee, dat mag wel. Maar wettelijk gezien moet een asbus in Nederland 30 dagen bij het crematorium blijven staan.
Waarom is dat? Ja, Sorry dat ik je onderbreek. Dit gaat heel snel. Maar waarom is dat dan? Ik ben hier echt verbaasd over eigenlijk.
Ja, dat is wettelijk bepaald. Dat is ook van, nou ja, ze kunnen dan nog DNA vinden, eventueel.
In het as?
Ja.
Oh ja?
Ja.
Oké.
Ik denk echt, er blijft helemaal niks over.
Ik heb zoveel vragen. Maar ze kunnen dan zomaar DNA vinden. Ja. Maar met welk doel dan?
Nou ja, je weet nooit hoe iemand is overleden natuurlijk.
Als het blijkt later vanuit het onderzoek van heden, we moeten nog iets.
Misdaad of. Ja. Maar het is, moeten we er wel bij zeggen, het is echt ook alleen in Nederland. Er zijn echt in andere landen mag je het wel allemaal gelijk meenemen. Er zijn zelfs landen waar je de uitvaartplechtigheid hebt met een asbus of een asurn, zeg maar. Dus dan heb je niet met een kist zoals dat wij dat gewend zijn, maar dan staat er gewoon al een urn.
Dan wordt eerst iemand gecremeerd en dan heb je pas de dienst.
Ja. Ja.
Oh. Wauw. Ja, ik zag vorig jaar een keer een filmpje dat iemand gewoon dat assen uitstrooide in een zwembad bij een club.
Huh? Oh, ja, ja.
Maar dat mag toch helemaal niet?
Ik hoop dat ze goede filters hebben dan.
Nee, ja, maar ja, omdat toch mensen gaan het assen uitstrooien op.
Wat officieel moet iemand, de rechthebbende van de grond, moet toestemming geven dat daar de as mag worden uitgestrooid.
Maar jongens, even terug, want we hebben het meteen al over as. Maar voordat je gecremeerd wordt, je gaat ook eerst nog een oven in überhaupt.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Weet je wat het enge beeld wat ik daarbij heb? En je voelt er waarschijnlijk helemaal niets van. Maar je gaat wel de fik in. En ik zie dat gelijk voor me als een huis in met een uitslaande brand. En dat je in de brand staat.
Het helle vuur.
Nou, ik vind het gewoon, dat lijkt me zoiets naars.
Maar je voelt het toch niet meer dan?
Nee, mijn verstand zegt wel. Ja. Mijn verstand zegt, dat voel ik niet meer. Maar het beeld wat ik erbij heb, dat vind ik zo.
Maar wat voor beeld heb je er dan bij?
Dat je letterlijk iemand in de fik ziet staan. Dat is
Michael
het beeld dat ik heb.
Maar ik doet even zijn ogen dicht.
Ja, dus maar ik zie het al voor me. Als een horrorfilm.
Maar dan kom ik terug bij mijn vraag van de vorige keer dat we elkaar spraken. Hoe denk jij, zeg maar, dat je ervaart van dat als je doodgaat, wat gebeurt er dan? Want als jij, zeg maar, denkt van oké, ik ben er nog wel ergens in de buurt van mijn lichaam, stoffelijk overschot, dan zou je kunnen denken inderdaad van nou, ik zie mezelf die oven ingaan en ik zie mezelf de fik ingaan.
Maar ja, worden we er ook niet een beetje bepalend door films of laatst van The Bold and the Beautiful, dat Shaila
werd jij nog The Bold and the Beautiful?
Ja, wat is dit?
Heftig, hè? Wat gebeurde er met Shaila?
Nee, maar ja, toen zag je opeens zijn tenen, zag je zo. Toen was hij het dus niet. Het was dus iemand anders.
Ja,
dat soort gruwelijke dingen.
Ik moet ook heel eerlijk zeggen, als zoiets in het nieuws komt, dan is het ook altijd echt wel. Dan merk ik gelijk weer, als ik een uitvaart organiseer, dat mensen gelijk vragen. Dus als iemand verkeerd is gecremeerd in Amerika, gebeurt dat wel zelf. Dan krijg ik altijd heel snel die vraag van, maar kan dat hier ook? Ja, dat kan echt niet hier gebeuren.
Maar wat is verkeerd gecremeerd?
Nou, dan hebben ze de as van Pietje, terwijl Jantje eigenlijk hun nabestaande is.
Oh, ja, maar hoe kun je dat dan nog checken dan? Want als nabestaande kun je dat niet checken.
Nee, maar hier is het echt zo. Je hebt 3 formulieren als je gecremeerd gaat worden. Dat is een registratieformulier. En het registratieformulier, dat heeft een nummer. En dat nummer staat ook op de kist. Dat is met een stickertje, staat dat op de kist. Dus als uitvaartbegeleider plak je dat stickertje op de kist. Je hebt een verlof tot cremeren. Dat is een verlof dat je van de gemeente krijgt. Dus bij de aangifte van overlijden krijg je een verlof tot cremeren. En je hebt een crematieformulier. En dat crematieformulier is eigenlijk alle gegevens waarop staan voor het crematorium. Dan komt er een vuurvast steentje op de kist te liggen met dat nummer ook weer erop. En die gaat mee met de crematie. Nou, en dan later komt dat steentje weer terug. En dan
check, is dat check, dubbel check.
Persoonsgebonden, dus dat kan
echt niet. Ja, want ik heb wel eens gehoord van, ik kan me even heel praktisch voorstellen dat ze dan, zeg maar, je bent gecremeerd en die as die blijft over in die oven. Dat scheppen ze eruit, of ze vegen dat eruit, geen idee. Maar dat er ook nog wel eens as van andere overledenen, zeg maar, tussen de as die van jouw dierbare zou kunnen zitten.
Nee, dat kan het niet, want het wordt echt zo goed schoongemaakt.
Okay.
Maar het is wel heel leuk. Tom van het crematorium gaat er ook nog heel veel over vertellen.
Mm. Oké, heel interessant.
Ja.
Mm-hmm. En bij cremeren, je stelde de vraag van, zie je dat, je voelt het niet. Maar het is ook niet ook daarbij weer van niet dat ik het zelf voel, maar het beeld wat je hebt, ik ben nogal visueel ingesteld, dat is een soort van angstbeeld wat ik voor me zie.
Nou, dat is precies waarom ik zeg maar cremeren zeg maar niet mijn voorkeur zou hebben, omdat het zo kil aanvoelt of zo.
Ja.
Maar
ja,
wie klinisch. Zegt dat we de fik in gaan? Misschien smelten we wel. Dat klinkt een stuk beter.
Ja, dat klinkt vriendelijker.
Toch?
Ja, ja. Vind je? Ja.
Ik denk dat we gewoon even moeten gaan luisteren.
Oké.
Ja. Goed idee.
We kunnen doodleuk nog even doorgaan zo, maar laten we eens luisteren naar een gesprek dat Bas had met een expert op dit gebied.
Ik had een gesprek met iemand die alles over cremeren weet. En hij stelt zich even voor.
Nou, ik ben Tom, 32 jaar. Ik werk sinds ruim 4 jaar hier in het crematorium. En ik werk al 7 jaar in de uitvaart. Ik ben begonnen als overledene verzorger. Dat heb ik 3 jaar gedaan. Maar toch ben ik 4 jaar geleden hier gekomen. En daar ben ik toch steeds heel blij mee dat ik die stap heb gezet.
Tom, vertel eens, wat is het leukste aan jouw werk?
Nou, het leuke aan mijn werk vind ik de afwisseling die ik hier heb. De afwisseling in de werkzaamheden, zeg maar. Maar wat ik ook zo leuk vind, is dat ik hier met een heel groot team werk. We werken met zo'n 15, 17 personen. Even uit mijn hoofd. Ja, weet je, en met elkaar zorgen we ervoor dat alles gewoon loopt in het crematorium. Ja. En we hebben de gastdames, we hebben de medewerkers uitvaart, de mensen op kantoor, we hebben de leidinggevende. Ja, en met elkaar zorg je ervoor dat het crematorium gewoon draait zoals je het wil, zeg maar. Ja. Ik ben zelf medewerker uitvaart. Dus ik ben samen met de andere medewerkers uitvaart ben ik verantwoordelijk voor de aula-diensten, verantwoordelijk voor de oven, dus het hele crematieproces. De asbehandeling, de asbestemming en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Ja, elke dag is anders.
Wat is het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt?
Het mooiste wat ik hier heb meegemaakt, nou dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Dat was in de ovenruimte hier. Dat was in de voorruimte van de oven. Er was een familie, dat weet ik nog heel goed. Dat was een moeder met haar dochter. En die waren bij de invoer van hun vader en man. En ik heb ze daarin begeleid. Ik heb ze een stuk uitleg gegeven over wat hun te wachten staat. Maar wat er ook gaat gebeuren. En dat vonden zij achteraf gezien allemaal zo mooi. En toen vroegen ze aan mij huilend of ze mijn knuffel mochten geven. Nou, toen heb ik gezegd, ja, dat mag. Dat mag. Ja, dat kijk, een mooie compliment en dat kun je eigenlijk niet krijgen. Dat is natuurlijk ja, een knuffel. Kijk, ik ben voor hun ook maar een wildvreemde. Maar goed, blijkbaar heb ik hen zodanig liefdevol geholpen dat ze toch die behoefte hadden ja, om een stukje fysieke aanraking. Nou, dat vond ik heel mooi.
Er zijn veel broodje-aap-verhalen over cremeren. Wat klopt nou echt niet?
Ja, meerdere dingen. Ik heb al meerdere dingen gehoord. Er zijn mensen die denken dat de overledene uit de kist wordt gehaald om vervolgens zonder de kist gecremeerd te worden.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Want het hele systeem, laat ik het maar zo even noemen, is zo bedoeld dat wij alleen maar met een opbouwplank of een uitzetkist kunnen invoeren. En daarbij schrijft de wet dat ook voor, hè, dat een lichaam altijd omringd moet zijn door een zogenaamd lijkomhulsel, zoals dat dan in de wet staat. En dat mag dan op een opbaarplank met een wade. Ja, het lichaam moet wel ten alle tijde bedekt zijn. Maar goed, iedereen wordt gewoon met een uitvaartkist ingevoerd.
Ja.
Ja. Dus het is niet zo dat wij kisten doorverkopen of wat dan ook. Maar dat hoor je wel eens. Ja.
Misschien een hele rare vraag, maar worden kisten wel eens hergebruikt?
Nou, naar mijn weten gebeurt dat niet.
Nee.
Nee, want je moet je voorstellen, je hebt natuurlijk ook te maken met een stukje hygiëne. Kijk, een overledene is natuurlijk met alle respect niet hygiënisch.
Ja.
En om dan een overledene uit een uitvaartkist te halen, om vervolgens een uitvaartkist weer her te gebruiken, ja, in mijn ogen is dat niet helemaal hygiënisch. Wat ik trouwens ook nog wel eens gehoord heb, dat mensen die denken dat een overledene in de oven rechtop gaat zitten door de warmte. Dat hebben we ook al vaker gehoord. Dat, ja, precies. Ook dat. Het is helemaal niet handig. Nee, maar er zijn meerdere mensen die zeggen dat. Die zeggen dan van, goh, ik heb wel eens gehoord dat een overledene in de oven zo rechtop gaat zitten. Maar goed, dat is ook niet waar.
Nee.
Weet je, dat zijn allemaal van die broodjes afhalen, hè, die te ronde gaan.
Hoe gaat het crematieproces eigenlijk precies in zijn werk?
Ja, Ja, het crematieproces inderdaad duurt ongeveer 1,5 uur. We voeren natuurlijk in met een automatische invoermachine. Dat is een soort tafel, daar zetten wij de overledene op. De uitvaartkist zetten we daarop. En dat gaat eigenlijk verder allemaal automatisch. We bedienen het wel, maar de overledene wordt automatisch ingevoerd.
Ja.
Nou, zo'n crematieproces duurt dus ongeveer 1,5 uur. Na die 1,5 uur ruimen wij erover, zo noemen we dat. Hè? Wij zorgen ervoor dat de as allemaal verzameld wordt. Dat doen wij met speciale ruimijzers. Dat zijn hele lange ruimijzers, die zijn ongeveer 4 meter lang. En dan zorgen wij ervoor dat wij alle as verzamelen. Nou, dan schuiven we eigenlijk alle as van de crematiebodem. Die schuiven we allemaal in een zogenoemde aspan.
Ja.
Daar komt het allemaal in terecht. En het is niet zo dat de as heel fijn is. Maar het merendeel wat over is na een crematie, dat zijn de botten van het lichaam. Oh ja. Dus je hebt eigenlijk te maken met hele grove delen nog van de botten, zeg maar. Nou, dat komt allemaal in een aspan terecht. Vervolgens zorgen wij ervoor dat die aspan in een speciale kast terechtkomt waar het in kan afkoelen. En dan gaan wij de volgende dag de as verwerken. Nou, en dan wordt door middel van een magneet worden alle metalen die worden uit de as gehaald.
Ja.
Het eventuele chirurgisch staal wordt uit de as gehaald. En we gaan uiteraard ook op zoek naar het crematiesteentje.
Ja.
Want het crematiesteentje, dat waarborgt de identiteit van de overledene. En zo weten wij dus ook van wie de as is.
Ja, precies.
Op dat crematiesteentje, daar staat een heel uniek crematienummer. Die halen wij eruit. Dan is dat bekend. Ja, en als we al die metalen eruit hebben gehaald, dan plaatsen wij die aspan in een cremulator. En een cremulator, dat is eigenlijk een machine die ervoor zorgt dat de as wordt fijn gemaakt. Dat is een soort trommel waar alle as in terecht komt. En die zorgt ervoor dat de grovere delen van de as vermalen worden. Daaronder in die cremulator zetten wij al een asbus of een urn neer. En die machine die zorgt ervoor dat de as gesaved netjes in die asbus terechtkomt. Ja, en dan heb je eigenlijk het eindproduct as.
Als iemand nog sieraden draagt tijdens het cremeren, wat gebeurt er dan mee?
Wij weten niet of een overledene natuurlijk sieraden draagt. Maar het kan zijn dat wij met het ruimen van de oven, hè, helemaal als we de as verwerken en de as gecremuleerd is, dat wij kleine klompjes goud of zilver terugvinden.
Ja.
Maar dat is heel mooi. Onze cremulator die is zo gemaakt dat hij automatisch het goud en zilver uitscheidt in een klein bakje.
Ah.
Met eventueel andere metalen.
Ja.
Nou, het andere metaal is vaak magnetisch. Dat kunnen we bij het metaal doen. Dat is een grote bak waar we dat in verzamelen. Maar goud en zilver, dat halen wij eruit als we dat hebben teruggevonden. Dat gaat in een speciale kluis. De inhoud van die kluis, dat wordt 1 keer in het half jaar ongeveer wordt dat opgehaald door het Dr. Fayans Fonds. Dat fonds dat zorgt ervoor dat dat ingewisseld wordt. Dat levert een bepaald bedrag op. En zij zorgen ervoor dat dat geld weer verspreid wordt over allerlei goede doelen. Ja, dat is een heel mooi initiatief.
Fijn om eens een expert gehoord te hebben op dit gebied. Wij als vrienden zijn nog lang niet van plan om dood te gaan. Maar wat als de dood zich onverwachts aankondigt in de vorm van ALS? Dat valt rauw op je dak. In het eerste seizoen van deze podcast heeft Bas een gesprek met Monique. Monique heeft ALS en zit in de ene laatste fase van haar leven. Luister mee naar het tweede deel van dit gesprek.
Nee, ik werk niet meer. Op een gegeven moment ging het ook niet meer. En dan hadden mensen ook het idee van, joh, er is iets met haar. En inderdaad schrijven, dat ging al heel snel niet meer.
Ja, want wat voor werk deed je?
Verzekeringen, inderdaad belasting, hypotheken, dat soort dingetjes. Ja. En dat vond ik altijd fantastisch om te doen. Dus,
ja.
En ik was er ook goed in. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Want dan heb je klanten tegenover je zitten die dan, waarvan je weet het gaat om hun en het moet om hen gaan.
Ja.
Alleen worden ze compleet afgeleid door het feit dat ik moeilijk aan het doen ben met schrijven. En dat ik de bon niet kan vasthouden. En dat ik thee niet meer kan vasthouden. En, en inderdaad opstaan. En het laatste wat ik heb meegemaakt was, toen ben ik gevallen. En toen moest ik ook gewoon eerlijk zijn.
Ja.
En toen vertelde ik van, joh, ik ben ziek. En toen heb ik de volgende dag met mijn werkgever ook echt gezeten van, joh, dit kan niet meer. Want het Het gaat gewoon niet meer.
Maar dat is wel weer echt een hele grote stap. Als het
dat,
vooral,
is,
hè,
dat is eigenlijk de grootste stap die hobby ik heb, is, die ik heb moeten nemen. Ja.
Werk, dat je daar zoveel plezier uit haalt.
Ja. Dat was de grootste stap. Daar heb ik heel lang over gedaan. Om dat überhaupt een beetje te kunnen accepteren. En soms accepteer ik dat nog steeds niet.
Nee.
Nee.
En hoe werd er thuis verder over gesproken? Ik weet niet, kun jij daar...
Mijn man, toen we het in het ziekenhuis hoorden, was mijn man helemaal van de leg. Die heeft daar ook ontzettend gehuild. En ik weet nog dat ik keek naar hem, dat ik dacht van... ik had vooral, dit gaat helemaal niet over mij. Dat had ik vooral. En ik vond voor hem ontzettend sneu en heel zielig. En op een gegeven moment, 's avonds, zei hij tegen mij... zeg maar, je huilt helemaal niet. Ik zei nee. En toen ging ik ook nog eens werken. Ik had mijn vader hier zitten en moeder helemaal overstuur.
Ja.
Mijn man dan inderdaad, Maurice. Vrienden van ons. En ik ging werken.
Ja.
En toen weet ik nog dat hij zei, ga maar. Hij zei, ga jij maar gewoon werken. Doe maar, omdat hij wist van, joh, Monique moet het heel even op haar eigen manier doen.
Ja.
En bij mij, ik realiseerde het me pas weken later. Toen waren we in een winkel. En toen had ik ineens dat besef. En toen kreeg ik het Spaans benauwd. Ik kreeg geen lucht meer. Het zweet brak me uit. En ik begon te huilen. En toen zei ik tegen hem, ik ga dood.
Ja.
En toen zei hij, ja, dat klopt. En toen stonden we daar midden in een of andere supermarkt met een winkelkarretje. En ik heb alles achter me gelaten en ben de winkel uitgerend. In hoeverre dat nog enigszins lukte, zeg maar.
Ja.
En we hebben daar een half uur gezeten in de auto. En ik heb gehuild. En ik weet nog dat het echt huilen, dat het echt wenen was. Dat het gewoon... Ik kon het niet sturen, niet temmen. Nee. Ik was compleet van de kaart.
Ja.
En dat heb ik alleen toen eigenlijk gehad. En toen, daarna was ik er weer. En toen dacht ik, oké, dan gaan we dit doen op de... Zoals ik wil dat dit gebeuren gaat. Ja. En dat kan ik aardig goed volhouden, moet ik zeggen.
Nou ja, dat doe je zeker heel goed. Ik ken jou natuurlijk al een tijdje.
Ja,
Je hebt ook gevraagd of ik jouw uitvaart wil begeleiden straks.
Ja.
Dus we zijn al op pad geweest met een aantal, naar een aantal locaties.
Ja.
En ook met heel veel humor eigenlijk erin.
Zeker, ja. We hebben veel gelachen ook.
Zeker, absoluut. En dat is ook heel mooi. En daarom vond ik ook wel jou passend bij deze podcast.
Ja.
Ik hoop ook echt dat wij... ik denk dat we ook een heel mooi verhaal samen kunnen neerzetten.
Ja, ja.
Wat voor impact heeft ALS verder op jouw leven? Want je hoorde natuurlijk, je bent ziek, je ging niet meer werken.
Ja.
Maar je bent wel heel veel gaan doen.
Ja, eurotjes ophalen voor alleen maar onderzoek en dat.
Ja.
Dat had ik al ontzettend snel. Dat ik dacht van oké, want want dan hoor je bent ziek. Vervolgens komt er iemand vanuit de stichting ALS Nederland, die komt dan langs met allerlei foldertjes en wat er allemaal is en wat ze voor je kunnen doen, et cetera. En dat vond ik allemaal heel mooi. Maar ik dacht, maar wat kan ik voor jullie doen?
Ja.
Want dan ga je natuurlijk inlezen en dan hoor je dus dat deze ziekte al eeuwen oud is. En dat ik echt dacht, waarom is er geen medicijn? Is er geen oplossing?
Ik moet heel eerlijk zeggen, het lijkt ook wel alsof het, voor mijn gevoel, is het pas sinds een... Ja, paar jaar, want daarvoor hoorde je het bijna nooit, toch?
Precies, exact dat. En plus, weinig mensen hebben het relatief gezien. Als je kijkt naar hartziekten of naar kanker of wat voor ziektes dan ook. Relatief gezien hebben veel meer mensen dit. Dus het is gewoon een ordinaire rekensom.
Ja.
En als ze denken, ja, het verdienmodel is niet heel erg groot. Dus toen realiseerde ik me, oké, al het geld wat er moet komen... moet komen voor mensen die zelf ziek zijn of die het mee hebben gemaakt of wat dan ook. En toen dacht ik, maar dan kan het nog wel even duren.
Ja.
Dus ik dacht van, ja, weet je, alles wat ik inderdaad kan doen, wil ik doen en ga ik doen. Dus we hebben ons op de meest verschillende manieren inderdaad voor alleen maar ordinair geld ophalen. Ja. Door middel van inderdaad in Frankrijk. Gaan wij de berg op. Ja. De Mont Ventoux, 22 kilometer stijgen. Heb ik gelijk vanaf het eerste jaar gedaan. Dus ik heb nu de laatste tour zit erop.
Ja.
Heb ik voor de vierde keer meegedaan. Voor mij is het nu ook goed. Is het inderdaad de laatste keer. Maar als ik zie met ons team alleen al hebben we ruim 220.000 euro opgehaald. De laatste keer. En in totaal is er ruim 2 miljoen opgehaald. Ja. En
dat is allemaal door jou eigenlijk. Door jou. En natuurlijk met een heel team.
Met een heel team om ons heen.
Maar wel, jij hebt dat geïnitieerd.
Zeker, ja. Ik dacht inderdaad 4 jaar geleden van bam. Ik moet wat gaan doen.
Ja.
Want ja, als we... En toen had ik ook vaak dat mensen zeiden van... Ik snap niet dat je dat allemaal doet. Dat je inzet hiervoor, want jij hebt er niks meer aan. En dan kan ik soms wel eens echt wel eens een beetje kwaad om worden. Want dan denk je, jezus, als we allemaal zo inderdaad denken... dan komt natuurlijk nooit een oplossing. Want inderdaad, ik doe heel veel. En dat wil ik ook. Maar ik weet, voor mij komt het veel en veel te laat. Maar wat mij dan weer raakt en wat me een soort van gelukkig maakt... is dat ik weet, die oplossing die is er straks. Dat medicijn komt er.
Ja.
En daar ben ik onderdeel van geweest.
Ja, ja.
Daar heb ik aan meegeholpen. Dat is mijn soort van nalatenschap. En daar word ik blij van.
Wauw, ja.
Dat ik dat gedaan heb. En ik weet nu, wij begonnen ooit met zeg maar 8 mensen 4 jaar geleden. En de laatste keer hebben we nu meegedaan met 70 man. En het idee is om volgend jaar mee te doen met 100 man.
Zo.
Dan denk ik, die mensen zetten zich allemaal in. Vol overgave en passie en maar met 1 doel is... die oplossing vinden. En dat is... ik word daar wel altijd een beetje stil van. Als ik erover nadenk dat dat die groep zo groot geworden is.
Dat heb jij allemaal gedaan, hè?
Ja, ik vind dat lastig om dat over mezelf te zeggen. Maar de meeste mensen zeggen het dat het komt door hoe ik erin sta... en hoe ik ermee omga. Dat ze denken, ja, dan kunnen wij niets doen.
Nee.
Dus dat.
Nou, echt chapeau, echt waar.
Dank je wel. Ja,
echt heel goed.
Echt zo ontzettend knap, hè?
Ik vind dat heel cool.
Ja. Nou. Holy moly, wat een sterke vrouw.
Ja.
Nou, wat ik vooral hoor is dat ze... alsof er een nieuw levensdoel of zo komt. Van invulling, zingeving van in de periode dat je ziek bent. En dat je dus je hart maakt voor... Oké, maar wat kan ik dan wel doen als ik ziek ben?
Het is natuurlijk een nieuwe fase in je leven... waarbij je gewoon dat nieuwe doel ook gewoon... Ja, dat is het nieuwe doel.
Ja, maar dat is toch super knap. Wat ze ook vertelt, het besef dat ze doodgaat. Sowieso vond ik al echt heel bizar... dat er dan ineens zo'n besef komt. Ik weet niet of jullie dat wel hebben gehad.
In de supermarkt.
Ook, heel random.
Ja.
Maar ik heb dat ook wel eens gehad, dat je over de dood nadenkt. En als je dan maar vaak genoeg zegt... Ooit ga ik dood. Dat er dan heel even zo'n prikkel in mijn lijf komt van... Oh, ja, ooit ga ik dood. Kennen jullie dat?
En welke prikkel was het dan? Want het is nu bijna alsof je er zin in hebt.
Ja, nee, meer dat besefmoment van... Oh mijn god, ik ga inderdaad dood.
Mm-hmm.
Ja, herken je niet wat ik zeg?
Ja, zeker wel. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik kan het ook wel hebben. Dat je denkt op een gegeven moment van... Oké, en dan kan ik zelfs hebben als ik een uitvaart heb of zo... dat ik dan denk van, straks lig ik zelf ook hier misschien.
Ja.
Zo, ja.
Maar dat is gewoon, dat is zeker één ding wat
zeker.
Precies, ja.
Ja.
Ja. Nou, maar jij noemt het, zeg maar, en wat gebeurt er dan met je, zeg maar, als je dat... Die tinteling hebt.
Ja, meer het gevoel van dan. Volgens mij, dat komt inderdaad in me op. Van ik dan. Ja, dat is dus. Weet ik niet waar ik in geloof. Dian, jij weet heel zeker dat er hierna nog iets is. Ik heb echt geen idee nog. Maar dat ik dan denk van. Dan ben ik er gewoon echt nooit meer.
Ja.
Ik geloof wel
dat je er nog steeds bent. Want de herinneringen van. Aan jou zijn zo sterk bij de mensen die je lief hebt. Dus door de herinneringen blijf je ook een soort van in leven, denk ik. Bij je nabestaanden, tenminste, dat hoop ik.
Ja.
Maar ja, voor mezelf, ja, als ik voor mezelf spreek, ja, ik geloof in God en ik geloof dat ik naar de hemel ga.
Ja.
En in het hiernamaals. En ik geloof ook wel, ja, alles is energie. En,
ik denk met elk geloof is dat, waar je ook in gelooft.
Maar dat is het juist, denk ik ook, het geloof dat er nog iets is. En dat geeft mij ook het idee van dat het wat zachter wordt rondom de dood. Ja. Om erover te praten, om het te ervaren. Ja. Ja. Omdat ik weet gewoon, ja, ik hoop en dat ik mijn vader gewoon weer zie. Mm-hmm. En mijn opa en oma. En gewoon alle mensen die ik al ben verloren.
Ja.
Ja, ik geloof dat ik hun ook ga zien.
En daar gewoon een lekker borrel met ze drinken.
Zeker,
en denk van,
ja.
Ik denk ook dat natuurlijk iemand nooit meer zien. En om de reden omdat iemand overleden is. Maar ik denk dat we allemaal wel mensen in ons leven die misschien wel leven, ook niet meer zien. Die ook heel pijn doen. Dat je die niet meer ziet. En dat gemis, dat het ook gewoon een plek uiteindelijk krijgt. En dat je kan leren leven met het gemis. En dat je kan terugkijken op, oh, wat had ik heel veel warme herinneringen aan die persoon. Maar dan nog wel het gevoel of soort van geruststelling, maar iemand is er ergens toch nog wel.
Ja, exact. Ja.
Ik deel wel het idee van dat we naar een andere plek gaan of zo. Dat, mm-hmm. dat iets na ons bestaat.
Mm-hmm.
En dat je kan reflecteren misschien op wat je hebt gehad of zo. Het leven wat je hebt gehad. Of dat dan God is of zo.
Ja, nou. Ja, maar als ik luister naar Tom ook, hè, hoe vonden jullie dat gesprek? Is er wat nieuws voor jullie gekomen? Of,
Ik ben wel benieuwd. Dian, jij was daarbij bij dat interview. Wat heb jij gezien? Ik heb wel eens een keer iemand. Ik ben erbij geweest, een keer bij een crematie. Dat heb ik gezien. Maar wat heb jij gezien?
Nou, Tom heeft na het interview eigenlijk alles laten zien, zeg maar, hoe de stappen van een crematie gaat. En dat heeft mij ook wel doen beseffen van, kijk, jij visualiseert het als iets, hè, ik word verbrand in de oven, maar ja, het is, ja, er is een heel stappenplan bij. En ook het lichaam wordt gescheiden van alle uitwerpsels die er zijn, bijvoorbeeld de kist en dat soort dingen. Dat as wordt ook apart weggeschraapt. En,
doen ze dat dan? Want daar kan ik me niks bij voorstellen.
Nee, die kist blijft wel. Dat gaat mee,
die gaat
dat
mee gaat in weg, de verbranding.
Verbrand.
Ja.
Alleen de schroeven in een lichaam. Ja. Een gouden tand.
Oh, ja, okay.
Ja, zoals je hoorde, zeg maar, wat ze dan ook doen met het goud voor dat goede doel.
Ja. Ja. Okay.
Dat is het vooral, denk ik, hè? Wat jij bedoelt.
Ja, maar gewoon, ja, het gebeurt. Het is gewoon, ja. Ik kijk er niet meer zo raar. Nee. Het gaat heel procesmatig eigenlijk ook. En weet je, ook ik heb ook de dingen gezien die dan worden afgescheiden. En in het begin dacht ik van, het is luguber. Maar aan de andere kant denk ik, die gouden tandje, dat gaat ook niet. En die prothese, die gaat ook niet.
Is het dan niet meer, want bij begraven dan vergaat een lichaam. En dan gaat dat
wordt in de grond opgenomen. Ja.
En is dat dan cremeren of zie je dat niet meer zelfs een soort van scheikundig proces?
Nou,
ik
zie het meer als een sustainable proces. Omdat je eigenlijk, je verbrandt het, je bewaart het in een pot. En dan kun je er nog voor kiezen om het uit te strooien natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dan kom ik weer op dat sustainability. Ja. Maar
we gaan miljoenen dan mensen. Ook sustainable?
Nee, maar dat wordt in de grond opgenomen. En in ons bodemwater.
Ja,
en
maar gewoon ik bedoel, dat we worden weer de grond van. Worden weer voeding voor de bomen.
Hey, misschien ben ik heel dom. Maar wat is. Ik hoor jullie twee keer allebei heel natuurlijk zeggen: sustainable. Wat is dat? Wat is het in het gewoon Nederland?
Geen restafval.
Oh,
ja. Ja.
Een soort van.
Circulair.
Natuurlijk.
De groene GFT.
Ja, de GFT.
Zoiets.
Daar heb ik even een beeld erbij.
Maar wat wel zo is, als je as uitstrooit, dat komt dan natuurlijk ook weer in de grond. En uiteindelijk komt het, is het allemaal.
Ja, maar ik denk daarmee wel. Kijk, als je. Ik ben nog steeds begraven, maar als je gaat begraven. Alles wat in je lichaam zit, medicatie en dat soort dingen.
Ja.
Stel je hebt, je komt te overlijden door kanker en je hebt heel veel chemokuren gehad. Hm. Dat zit allemaal in jouw lichaam en dat komt allemaal in de grond. En als je ik denk als je gecremeerd wordt, dan is dat weg, want dat vocht dat wordt gescheiden en of dat wordt wel in een speciale buizen komt. Dat is een heel mooi systeem hebben ze daar.
Ja. Weet je wat ik denk? Als ik er nu zo op terugkijk, dan zou ik als ik gezond komt te overlijden, dan denk ik dat ik begraven wil. En als ik heel ziek ben en dan denk ik dat ik gecremeerd zou willen worden.
Ik ga een rondje doen. Robin, cremeren?
Nog steeds niet.
Nee. Michael?
De kanttekening die ik net heb gemaakt. Dus gezond begraven en heel ziek cremeren.
Dian?
Ik twijfel nog steeds. Ja, ik vind het allebei echt gewoon heel erg mooi. Ik ben er niet over uit.
Lara?
Ja, elke keer val ik stil. Ja, ik... cremeren kan ook nog steeds. Is nog steeds een optie.
Voor mij nog steeds begraven, dus cremeren niet.
Oké.
Dat was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. En wil je Stichting ALS Nederland ook steunen? Dat kan op de actiepagina. Doodleuk samen met Bas.alsacties.nl. Of kijk op Instagram. Doodleuk de podcast. En doneer via de link in bio. Tot de volgende aflevering. Dan praten we weer doodleuk over de dood. En wil je meer info over Bas? Kijk dan op www.samen-met-bas.nl. Dit was een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.